Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 85, de versen 1 en 3. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoont, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uws volks hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hunne zonden aan. 85, 1 en 3.
Thank you.
schriftlezing, gemeente, is Leviticus hoofdstuk 19. Wij lezen de versen 1 tot en met 18. We willen nu uit Gods woord lezen, Leviticus 19, de versen 1 tot en met 18. En daar lezen wij Gods heilig woord. Verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende: spreek tot de ganse vergadering der kinderen Israëls en zeg tot hen: gij zult heilig zijn, want ik, de Heere, uw God, ben heilig. Een ieder zal zijn moeder en zijn vader vrezen en mijn sabbaten houden. Ik ben de Heere, uw God. Gij zult u tot de afgoden niet keren en u geen gegoten goden maken. Ik ben de Heere uw God. En wanneer gij een dankoffer de Heere offeren zult, naar uw welgevallen zult gij dat offeren. Ten dagen van uw offeren en des anderen daags zal het gegeten worden. Maar wat tot op de derde dag overblijft, zal met het vuur verbrand worden. En zo het op de derde dag enigszins gegeten wordt, het is een afgrijzelijk ding, het zal niet aangenaam zijn. En zo wie dat eet, zal zijn ongerechtigheid dragen, omdat hij het heilige des Heren ontheiligd heeft. Daarom zal dezelfde ziel uit haar volken uitgeroeid worden. Als gij ook de oogst uws lands inoogsten zult, ge zult de hoek uws velds niet ganselijk afoogsten. En wat van uw oogst op te zamelen is, niet opzamelen. Insgelijks zult gij uw wijngaard niet nalezen, en de afgevallen beziën van uw wijngaard niet opzamelen. De arme en de vreemdeling zult gij die overlaten. Ik ben de Heere, uw God. Gij zult niet stelen en gij zult niet liegen, nog vals handelen, een ieder tegen zijn naaste. En ge zult niet vals bij mijn naam zweren, want ge zou de naam uws Gods ontheiligen. Ik ben de Heere. Ge zult uw naaste niet bedriegelijk verdrukken, noch beroven. Des dagloners arbeidsloon zal bij u niet vernachten tot aan de morgen. Ge zult de dove niet vloeken en voor het aangezicht van de blinde geen aanstoot zetten. Maar gij zult voor uw God vrezen. Ik ben de Heere. Gij zult geen onrecht doen in het gericht. Gij zult het aangezicht des geringen niet aannemen, noch het aangezicht des groten voortrekken. In gerechtigheid zult gij uw naaste richten. Gij zult niet wandelen als een achterklapper onder uw volken. Ge zult niet staan tegen het bloed van uw naaste. Ik ben de Heere. Gij zult uw broeder in uw hart niet haten. Gij zult uw naaste naarstiglijk berispen en zult de zonde in hem niet verdragen. Ge zult niet wreken noch toren behouden tegen de kinderen uws volks, maar gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heere. Tot zover de schriftlezing uit Leviticus 19. De tekst voor de prediking, de dienst van nabetrachting, wordt gevormd door vers 2. Leviticus 19, vers 2. Spreek tot de ganse vergadering der kinderen Israëls en zeg tot hen: gij zult heilig zijn, want ik, de Heere, uw God, ben heilig. Doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen wij in aansluiting daarop Psalm 57, vers 7. Uw goedheid, Heere, is groot en hemelhoog. Psalm 57, vers 7. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij willen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. En in ons gebed willen we ook denken aan broeder Rien Wielhouwer, die deze aanstaande week een hartkatheterisatie moet ondergaan. En dat wellicht daarna in de komende weken een operatie moet plaatsvinden aan zijn hart. We willen hem de Heere opdragen. We willen ook de Heere dankzegging doen dat dominee en mevrouw Tanis deze week mogen gedenken 60 jaar getrouwd te zijn. En ook in deze periode te gedenken het 60-jarig predikantschap van dominee Tanis. Ook mocht dominee Westerink uit Urk en zijn vrouw gedenken de afgelopen week hun 50-jarig huwelijksjubileum en ook dat dominee Westerink 50 jaar in het ambt mag staan. Ze hebben beiden ook veel betekend voor onze gemeente. We willen hen ook de Heere opdragen. Zullen wij samen bidden en danken. Heilige Heere, gij zijt heilig in al uw weg en werk, recht, heerlijk, aanbiddelijk in uw wezen. En nu geeft u het ons, dat wij in rust en vrede hier samen mogen komen rondom uw woord. En wij mogen ons weer stellen onder uw heerlijk evangelie. Dat evangelie dat tot ons komt, ook uit dit boek van Leviticus. Heere, wij vragen u of u ook in ons midden wilt zijn. Of u ook dit woord, wat toch een diep woord is, een woord wat ook een effect heeft op heel ons leven, een woord dat gericht is op heel de ganse vergadering van Israël. Er wordt niemand buitengesloten. En ook vanavond geldt het woord dat we willen overdenken, uiteindelijk voor een ieder van ons zoals we hier zijn. En zo bidden wij u of u ons gepaste aandacht wilt geven. En of u ons de werkelijkheid wil laten zien zoals zij is. We belijden u dat wij van nature in een soort droomwereld leven. Dat wij de dag van ons sterven maar uitstellen. En dat ook een onbekeerd mens kan nog diep in zijn hart zich verontschuldigen door zijn onmacht en zo op een met een valse rust verder leven. En het kan ook zijn dat iemand vooringenomen is met zichzelf en meent dat om zijn gerechtigheid hij voor u kan bestaan. En zo leven wij zo gauw in een soort droomwereld. Maar wanneer u met uw Heilige Geest licht schenkt, dan wordt de werkelijkheid ons duidelijk. En dan wordt u heilig en recht. En dan worden wij de zondaar. Dan worden wij de voornaamste der zondaren. We belijden u dat wij van nature zo blind en zo doof zijn voor deze werkelijkheden. Maar zoudt u door de kracht van uw geest onze ogen willen openen, onze harten willen ontsluiten en onze oren willen ontstoppen, opdat wij toch door uw geest geleid en wakker geschud mogen worden, dat wij begrijpen en iets zien van hoe kostbaar ons leven is, en hoe snel dit leven ten einde gaat, en dat dan de eeuwigheid wacht. En het is een eeuwigheid met grote vreugde, of een eeuwigheid voor hen die niet voor u bogen en niet voor u knielden in waarheid, en die niet wilden dat u koning over hen zou worden. Het zal voor hen de eeuwige pijn zijn. Zo beschrijft uw woord dat ons. O, geef dat wij dan ook dit leven vanuit deze eeuwigheids, vanuit dit eeuwigheidsperspectief mogen zien. O, wij vragen u of wij met dankbaarheid vervuld mogen zijn voor al het goede wat u ons geeft. En dat er ook een gepaste blijdschap mag zijn over uw goede gaven in het leven. Maar geef dat er ook een gepaste ernst op ons mag rusten, opdat wij niet maar dartel en frivol door dit leven gaan, maar dat we wel beseffen de mens gaat naar zijn eeuwig huis. En we zijn ook weer opgeschrikt, ook op ons dorp, door plotselinge sterfgevallen. En wij weten er is maar een handbreed tussen ons en de dood. En ook wij als gemeente hadden in de afgelopen maanden verschillende begrafenissen kunnen hebben. Maar u hebt ons ervoor behoed. En als een wonder mag nu het leven weer gegeven zijn aan verschillende leden waar wij u dank voor zeggen. Voor uw bewarende en sparende trouw. Dat u ons ook als gemeente niet verdriet op verdriet hebt gegeven. We erkennen daarin uw zorg over ons. En wij bidden u, Heere, of u ook verder uw zorg aan ons wilt geven. Dat uw geest door mag trekken in de harten van jongeren en ouderen. Dat uw geest ons mag ontdekken aan onze natuurlijke verdorvenheid. En dat er een verdieping van die kennis mag zijn in het leven van uw kinderen. Heere, wij bidden u of diezelfde geest het uit Christus mag nemen en het ons mag leren, ons mag tonen, opdat er een hunkering mag zijn naar de schoonheid van die borg. Want die, u bent het levende brood en die u eet, die zal nimmer meer hongeren, die zal nimmer meer dorsten in der eeuwigheid. Heere, u bent het die een mensenziel vervult. O, wil zo werken in harten van jongeren, dat ze op een jonge leeftijd door uw geest worden aangegrepen. Dat ze op een jonge leeftijd verbrokenheid vanwege hun zonden ervaren. dat ze op hun jonge leeftijd een diepe liefde en diepe blijdschap tot u en in u mogen ervaren. Heere, wilt u doortrekken en wilt u zo jongeren gereed maken om dit leven in te gaan, om in deze wereld te staan, maar niet van deze wereld te zijn. En hoe zullen ze daarin staan, tenzij ze het brood eten dat uit de hemel is neergedaald? Heere God, dan wordt er gesmaakt dat u goed is. En dan is er niets in dit leven wat met uw liefde vergeleken kan worden. O Heere, wij bidden u om de uitstorting van uw Heilige Geest, ook op onze ouderen, dat ze op hun ouder leeftijd nog een levend getuige mogen zijn van wie u bent. Heere, zegent uw ouders in de opvoeding van de kinderen. Sterk hen daarbij, geef hen liefde en bewogenheid en laat er een vrezen mogen zijn voor u en voor uw geboden en van daaruit dat ook het gezin geregeerd mag worden. Heere God, wij bidden u voor die ouders die ook een lege plaats in hun gezin hebben, omdat een geliefd kind door de dood is weggenomen. Er zijn er verschillenden onder ons, ook ouderen, die dat in hun leven hebben moeten meemaken. Vertroost hen, die nog steeds smart en pijn lijden, omdat een geliefd kind uit hun gezin is weggenomen. Heere God, schenk zo uw genade, uw vertroosting, uw nabijheid, ook aan weduwen. En aan weduwnaren, die alleen door het leven gaan en dat ook moeilijk vinden. Heere, schenk hen uw genade. We bidden u of u de prediking van uw woord in deze dienst wilt zegenen. Wanneer wij nabetrachting willen houden op het heilig avondmaal, geef Heere dat de toepassing ook mag zijn al naar gelang van onze situatie. En geef, Heere, dat uw geest, uw woord in ons hart mag leggen. Geef daartoe kracht aan uw dienaar en genade aan ons allen om te luisteren. We bidden ook voor hen die thuis meeluisteren via de kerktelefoon. Bedouw hen ook met uw genade. En dat zij het mogen beleven wat het betekent om in de schaduw des Heren vrolijk te zingen. Vooral ook wanneer er moeite zijn. Dat dan ontdekt mag worden dat u een hulp bent in benauwdheden. Wij bidden u daartoe ook voor onze broeder Rien Wielhouwer. Heere, u weet wat het betekent dat hij deze week een hartkatheterisatie moet ondergaan. Wij dragen hem u op en wij bidden u, geef dat dit uiteindelijk mag zijn, dat deze behandeling en de operatie die wellicht zal volgen, dat het uiteindelijk zal uitwerken de verheerlijking van uw naam. Zo zal onze broeder daarmee gezegend zijn, wanneer hij ook in deze nood op u geworpen mag worden. Heere, vertroost hem, omhels zijn ziel en sterk hem in uw genade, dat hij met moed en krachten achter u aan mag komen, dat hij mag steunen op uw arm, Heere Jezus. Wilt u alles welmaken, uw bewaring geven tijdens de behandeling deze week en uw bescherming geven ook straks. Wil Heere geven dat alles nog heel goed mag uitkomen, dat zijn gezondheid bevorderd mag worden. We bidden u ook of u dominee en mevrouw Tanis in alles wilt gedenken. En wij danken u voor het werk wat zij hier verricht hebben, zo vele jaren geleden. En wij dragen u onze broeder op en bidden u of u hem nabij wilt zijn in uw grote genade. Hij mag het voorrecht hebben om 60 jaar in uw dienst te staan. Wat een lange tijd. Heere, wil hem verder bedouwen met uw genade. Dat hij ook in de avond van zijn leven nog tot rijke zegen zal zijn. Ook voor de kerken. Zegen hem en gedenk hen verder in uw gunst. We willen u ook danken dat u dominee Westerink en zijn vrouw zo lang gespaard hebt en bewaard hebt voor onze kerken. Heer, u hebt hem ook willen gebruiken tot eer van uw naam. Heere, wil hem verder ook gedenken. Zegen hem dat hij een getrouw uw naam verder mag uitdragen. Stel hem nog tot zegen. Heb dank ook voor wat hij mocht betekenen voor onze gemeente. We bidden u, Heere, om uw genade over hem en zijn vrouw. Heere, wil in gunst zo op ons neerzien. Gedenk onze kerken. Geef dat er verootmoediging mag zijn in onze kerken. Dat er een gebed mag zijn tot wederkeer. Dat u mag wederkeren. En dat er ook een terugkeer mag zijn tot u. En dat het gezag van uw woord nog volledig onderschreven mag worden. Ook in onze kerkelijke vergaderingen. Ook in de synode die aanstaande week weer vergadert. Geeft u de broeders wijsheid, licht en genade. En wilt u onze kerken beschermen. Heere, verheerlijk zo uw naam over de gehele aarde. Breid uw koninkrijk uit. We bidden u voor de vervolgde kinderen Gods. Voor hen die in gevangenissen lijden. We bidden voor het zendingswerk. Ook voor de kerken in Malawi. Zegen ook die gemeenten. Heere, breid uw kerk uit door heel deze wereld heen. Vergeef onze zonden, hoor ons bidden en wees ons nabij om Jezus wil. Amen. Zullen we zingen, gemeente, Psalm 86, de versen 3 en 6. En u hebt gelegenheid uw gaven te geven voor de kerk en voor de kerkelijke kassen. 86, 3 en 6. gemeente, vanmorgen aan het avondmaal hebben we nagedacht over de grote verzoendag, de Yom Kippur, onder Israël. En we zagen daarin een beeld van de Heere Jezus. Maar de Heere Jezus is eens en voor altijd het heiligdom, het hemelse heiligdom binnengegaan. En hij heeft eens en voor altijd zijn bloed gestort op de kruisheuvel Golgotha. En zo heeft de Heere zich een volk verworven door zijn sterven en door zijn opstanding. Een volk uit alle talen en stammen en natiën. Een volk dat met God verzoend is. En een volk dat ook niet meer voor zichzelf zal leven, maar voor de Heere. En wanneer u er weet van hebt hoe de Heere u gekocht en betaald heeft, dan is het ook uw opdracht in het leven, ook uw roeping. Maar als het goed is, dan is het ook uw verlangen om voor hem te leven. En dat zal ook het gevolg zijn van de viering van het heilig avondmaal. Wanneer u daar vanmorgen de liefde van de Heere geproefd hebt, dan is het ook uw verlangen dat u voor God zou willen leven. En dan ziet u dat er zoveel in uw leven is wat er tegenin druist, maar dat dit toch het gebed van uw hart en van uw ziel is. Om hem te kennen en te leven voor hem. En in overgave aan hem. Dat is wat de schrift noemt wandelen in heiligheid. Heiligheid wil, jongens en meisjes, zeggen toegewijd zijn aan God. En dat zien we nu ook in onze tekst. In Leviticus 19 vers 2 spreekt tot de ganse vergadering der kinderen Israëls. En zegt tot hen, gij zult heilig zijn. Want ik, de Heere, uw God, ben heilig. We denken daarna, gemeente, deze avonddienst over heiliging. En dat is ten eerste een gevolg van verzoening. Ten tweede, het is gegrond in God. En ten derde, het is geëist van Gods gemeente. Dus wij willen met elkaar nu nadenken in deze dienst van nabetrachting over heiliging. Dit is ten eerste een gevolg van verzoening. Ten tweede, het is gegrond in God. En ten derde, het wordt geëist van Gods gemeente. Dus als we in gedachten weer teruggaan naar de grote verzoendag, wat een heerlijke dag was dat, dat de zonden van het volk verzoend werden. En de zonde is een vreselijke werkelijkheid en wanneer de zonde in ons leven niet gestopt wordt, dan zal het ons brengen tot in het eeuwige verderf. De zonde is onwettig, de zonde is ongeoorloofd. De zonde maakt ons onrein. Het is opstand tegen God. Het is overtreding van Gods deugden. Iedere zonde is een aanval op Gods troon. Ja, op het bestaan van God zelf. En dat maakt de zonde zo afschuwelijk. En als het goed is in uw leven, dan is dat het grootste probleem voor u. Dan hebt u dat geleerd van de Heere, want zo werkt de Heilige Geest. Maar nu tegenover die zonde van de mens, wat een heerlijkheid, dat de Heere zelf verzoening bewerkt, waardoor de schuld wordt bedekt en weggedaan, dat de schuld wordt weggenomen. Wat een heerlijk evangeliewoord, ook wat we zojuist zongen uit Psalm 85, de schuld uw volks hebt ge uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hunne zonden aan. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust. Hoe heerlijk om dat te mogen inleven aan het avondmaal. Om daar onder de bediening van brood en wijn te zien en te smaken dat het vlak ligt tussen de Heere en zijn kind. En dat er vrede is met God. Wat een voorrecht wanneer u dat hebt mogen smaken. Wanneer u aan het avondmaal van morgen mocht zijn en mocht zien op dat volkomen volbracht werk van Christus. Onder Israël werd door de verzoening bewerkt op de grote verzoendag het volk Israël in staat gesteld om te bestaan voor een heilig God. En ook werd het volk Gods zo gebracht tot een leven voor een heilig God. En dat brengt ons dan op het doel van de verzoening. En dat is maar niet dat een mens van de straf ontheven wordt. En het doel van de verzoening is dat een mens nou niet meer naar de hel hoeft. Het doel van de verzoening is maar niet dat er nu vrede gesmaakt wordt tussen God en de mens. Maar het doel van de verzoening is veel dieper. En het is veel hoger. Het is veel hoger omdat het ziet op de hoge hemelse werkelijkheid. En het is zo diep omdat het ziet op de praktijk van ons aller leven hier op aarde. Het doel van de verzoening is dat een mens leert te leven voor God. Dat een mens leert te leven door God, door de kracht die hij geeft. Dat een mens leert te wandelen met God. Dat de Heere God uw levensdoel wordt. Dat u daarvoor leeft, om hem te mogen kennen. Om met hem te wandelen. Om hem te mogen liefhebben. Om kon het zijn, zijn beeld gelijkvormig te worden. En nou zegt de catechismus dat de allerheiligste van Gods kinderen hebben hier op aarde maar een klein begin van deze nieuwe gehoorzaamheid. Maar er is toch een verschil. Ja, dat kleine begin is al een groot verschil met hoe het voorheen was. En dat is nou het doel. De verzoening is geen einddoel. Maar de verzoening leidt tot een leven van heiliging. Heiliging, dat betekent toewijding aan God. Het uiteindelijk voor de Heere willen leven. Leven met het gebed dat hij beslag op uw leven legt. Dat hij u vormt. Dat hij u verandert. Dat hij u stelt tot zegen voor anderen. Dat hij u stelt tot een lust voor anderen. Dat u geen aanstoot meer voor anderen wordt. Maar een lust dat er een goed getuigenis uit uw lippen uitgaat. Dat ook de anderen in uw gezin, in uw nabije omgeving merken dat u de Heere vreest. En dat u zonder dat u het zelf misschien doorhebt, een voorbeeld mag zijn van Gods vrucht. Dat zou toch rijk zijn? Dat zou toch heerlijk zijn? Dat is nou het doel van de verzoening, dat is de heiliging. En dat lezen we door heel de schrift heen. Denk maar aan 1 Petrus 2 vers 9. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat ge zoudt verkondigen de deugden van degene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Wanneer de Heere Jezus werkelijkheid voor u geworden is. En wanneer u het water gedronken hebt dat hij geeft en het brood gegeten hebt wat hij u schenkt, dan is het anders in uw leven. Dan hebt u de schat gevonden. Dan wordt de brug opgehaald tot de wereld. Al merkt u tot uw schrik dat er nog een aantrekkingskracht tot de wereld is. Maar dan zegt u: weg wereld, weg schatten. Ge kunt niet bevatten hoe rijk ik nu ben. Want de liefde Gods dringt u dan om hem toegewijd te zijn. Het wordt geen last, het wordt een lust, het wordt uw verlangen. Kijk, dan wordt heel uw leven anders. Dan wordt het veel dieper en veel hoger. Want het is juist door de zonde dat het doel van ons leven verworden is. Adam in de staat der rechtheid diende God. En hij leefde in de zalige gemeenschap met God. Maar door de zondeval leeft de mens niet meer voor God. Maar leeft de mens voor zichzelf. En voor zijn eigen grootheid. En voor zijn eigen genot. En dat is een doodlopende weg. Maar juist wanneer een mens tot God bekeerd wordt en de verzoening met God kent, dan gaat hij weer leren om voor God te leven. En dat gold onder Israël, dat geldt voor de Nieuwtestamentische kerk. Onder Israël had de hoge priester verzoening gedaan met het doel dat het volk de Heere toegewijd zou zijn. Ik, de Heere, ben heilig. Gij zult heilig zijn. En onder het Nieuwe Testament heeft de hemelse hoge priester verzoening bewerkt. Opdat hij zijn volk zou brengen tot in de gemeenschap met God. En tot de zalige dienst van God. In de weg van de verzoening wordt de mens geplaatst op de weg van het verheerlijken van Gods deugden en van het smaken van zijn zalige gemeenschap. En dat is heel fundamenteel in de schrift. De Heere zegt het in onze tekst hier in Leviticus 19, maar u leest er ook op andere plaatsen in het boek Leviticus. In Leviticus 11, vers 44, gij zult u heiligen en heilig zijn. En vanmorgen dachten we na over Leviticus 16, over de grote verzoendag. Maar daar in Leviticus 17 en 18, gelijk daarna, wordt ook de eis gesteld tot heiligheid. Een reeks vermaningen die allemaal samengevoegd worden met wat wij zien in hoofdstuk 19 in onze tekst. Spreek tot de ganse vergadering der kinderen Israëls en zeg tot hen, gij zult heilig zijn, want ik, de Heere, uw God, ben heilig. En zo is de heiliging een gevolg van de verzoening. Dat zagen we vanmorgen in feite ook. In de tekst die we overdachten. Hij zal voor u verzoening doen. En van al uw zonden zult gij gereinigd worden. Dat houdt in ook in ons handel en wandel. De Heere toegewijd te zijn. En dan is die oproep tot heiliging ook heel ontdekkend. Want de mens wil nog wel gauw zich rekenen tot het volk van God. En er kan een mens er nog wel van uitgaan dat hij behouden is. En zeggen dat de Heer Jezus ook voor mij gestorven is. Maar hoe is uw leven? Hoe zijn uw werken? Is uw schuld uitgesproken voor God? Of houdt u nog vast aan zonden? En veronderstelt u maar dat het goed is tussen de Heere en uw ziel? Is uw geweten besprenkeld met zijn bloed? Is het kruis van Christus het rustpunt in uw leven geworden? Als dat zo is, dan zullen we ook zoeken afstand te doen van het kwaad. En dan willen we ook niet meer voor onszelf leven, maar voor hem. En daarom dan die vraag, hoe zijn onze werken? Hoe is onze houding? Hoe leven wij voor de Heere? En daar is een kind van God in dit leven ook nooit klaar mee. Wanneer u in oprechtheid de Heere kent, dan zult u steeds meer verdorvenheid in uw eigen leven zien. Dat kunt u niet eens peilen. Onze heiligste verrichtingen zijn nog met gebreken bevlekt. En ons bidden en ons mediteren over de Heere is met gebrek. En daarom blijft er altijd reden over om ons te verootmoedigen voor God. En dan blijft de heiliging een doorgaande opdracht in het leven. En hoe meer u de verzoening beleeft, hoe meer uw ogen opengaan voor de noodzakelijkheid van Christus. En des te meer zult u ook zien hoe nodig het is om te leven in toewijding aan God. En zo is de verzoening de wortel waaruit de heiligmaking voortspruit als vrucht. Omdat de Heere Jezus het uitgeroepen heeft, het is volbracht. Als gevolg daarvan zal zijn volk hem zoeken te dienen. Maar wij zijn van nature tot niets in staat. Wij zijn van nature niet in staat om het geringste te doen. En daarom wanneer u in uw leven die vrede met God hebt mogen smaken aan de tafel van morgen, dan zal het ook bij u ook het besef zijn dat u niet zonder hem kunt. Dat hij ook de eerste was in uw leven. Dat hij degene is die u moet dragen en leiden. En dan wordt het gebed geboren. Heere, heilig mij tot u. Verenig mijn hart tot uw dienst. Leer mij uw lief te hebben. Leer mij u aan te kleven. Ontdek mij verder en dieper. Dan wordt het een voortdurend gebed. Dan wordt u een afhankelijk mens. Want in onszelf kunt u niets. Maar wat u niet kunt, dat kan God doen. En dat bewerkt hij door zijn geest. En de manier waarop hij dat bewerkt is door u te bepalen bij de verzoening. De schuld uw volks hebt ge uit uw boek gedaan. En dat wordt een eeuwig wonder. En zo heeft de Heer ook de levendmakende geest verdiend. Opdat u ook daadwerkelijk geleerd wordt om de Heere te volgen. En zo zien we dan dat de heiliging gegrond is in God. Want de staat spreekt tot de ganse vergadering der kinderen Israëls. En zegt tot hen, gij zult heilig zijn, want ik de Heere uw God ben heilig. De oproep tot persoonlijke heiliging, dat ligt in het wezen van God. God zelf is heilig. En daarom moeten allen die tot hem behoren ook heilig zijn. De Heere herschept mensen naar zijn eigen beeld. De heiliging ligt gefundeerd op wie God zelf is. En gemeente, het is zo'n heerlijke belijdenis in de schrift dat God heilig is. In Openbaringen 15 vers 4, dan zingt de kerk, wie zou u niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken, want gij zijt alleen heilig. Want alle volken zullen komen en voor u aanbidden. God alleen is volmaakt en volkomen heilig. Hoe vaak wordt hij niet aangeduid in de schrift als de heilige Israëls. Zo wordt hij genoemd, omdat hij alleen onafhankelijk is. Hij alleen is oneindig, zonder begin, zonder einde. Omdat hij alleen de onveranderlijke is. En zo is hij onafhankelijk heilig. Oneindig heilig. onveranderlijk heilig. In 1 Johannes 1 vers 5 staat, God is licht en gans geen duisternis is in hem. En zo schreef een Puritein dat Gods hand, dat is zijn almacht. En zijn oog, dat is zijn alwetendheid. En dat zijn ingewanden, die rommelen met barmhartigheid. En Gods bestaan is eeuwig, maar zijn schoonheid wordt gevormd door zijn heiligheid. En als u de schrift leest, dan zult u vaker in de schrift tegenkomen dat God heilig is. Het wordt vaker genoemd God is heilig dan God almachtig is. De uitdrukking de heiligheid des Heren, zijn heilige naam, dat is de hoogste eretitel van God. En u weet het toch uit Jesaja 6, hoe ons geopenbaard is dat de heiligen, nee, dat de engelen in de hemel God toeroepen, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. En in Psalm 89, vers 35, zweert God bij zijn heiligheid. En in Psalm 30, vers 4, wordt de kerk opgeroepen lof te brengen aan God in gedachtenis aan zijn heiligheid. Gods heiligheid is tentoongespreid op al zijn werken. Alles wat van hem uitgaat is volmaakt. God kan niets voortbrengen dat niet volmaakt is. Daarom is zijn wet ook heilig en volmaakt. En zijn volkomen werk verricht in zijn Zoon aan het kruis is ook volmaakt. En omdat God heilig is, haat hij ook de zonden. Alle zonden. Hij oefent gericht over zondaren en verheerlijkt daarbij zijn heilige naam. Adam en Eva moesten uit het paradijs. De Kanaanieten werden vanwege hun zonde gestraft. Om één zonde mocht Mozes het beloofde land niet in. Om het kwaad dat David gedaan had met Batseba werd hij gestraft. En zo gaat het de schrift door. Dat God de zonde straft, dat is tot lof van zijn heiligheid. En daarin zien we ook dat Gods woord niet is bedacht door een mens. Omdat juist in dat woord benadrukt wordt dat God heilig is. En dat kan niet opkomen in een mensenhart. Een mens bedenkt zoiets niet. Maar de schrift is geïnspireerd door Gods geest. De schriften komen van God. Want de mens van nature redeneert en denkt dat God net is zoals hij is. En daarom zijn ook al de verzonnen goden van de heidenen, net als de mensen. Ze zijn grillig, ze zijn onbarmhartig, ze zijn eerzuchtig, ze zijn onberekenbaar, ze zijn zelfs overspelig. Maar de God die ons geopenbaard wordt in de schrift, hij is heilig. En daarom komt de schrift niet voort uit menselijke bedenking. De heiligheid van God komt niet voort uit menselijke verzinsels. Het laat ons zien dat Gods woord geïnspireerd is. Een heilige God die een afkeer heeft van de kleinste zonden. Dat is niet het resultaat van het denkproces van een gevallen Adamskind. En omdat God heilig is, daarom past het ons hem te naderen met grote eerbied. Daarom moest Mozes zijn sandalen van zijn voeten doen, toen hij bij de brandende braambos stond. En omdat God heilig is, daarom mochten de Israëlieten niet door de omheining die Mozes gesteld had rondom de berg Horeb doorbreken. En hoe meer wij beseffen dat God de Heilige is, des te meer zullen we beseffen dat wij zo ver bij hem vandaan leven. En dan zullen we ons verootmoedigen. Maar ook hoe meer we beseffen dat de Heere heilig is, des te meer wordt ons naderen tot God hem welgevallig. En omdat onze God heilig is, daarom moeten wij heilig wandelen. We worden niet opgeroepen om alwetend te zijn. We worden niet opgeroepen om almachtig te worden, omdat God alwetend of almachtig is. Dat kan niet. Maar we worden wel opgeroepen om heilig te zijn. 1 Petrus 1 vers 15, gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En zo vormt de heiligheid van God de grond, de reden, de oorzaak van de oproep, word heilig, want ik, de Heere, ben heilig. En zo zien we dan tenslotte, gemeente, dat de heiliging ook geëist wordt van Gods gemeente. Door heel de schrift heen. De Heere Jezus is nu voor zijn volk in het binnenste heiligdom ingegaan. Hij is volkomen toegewijd aan zijn Vader. En nu behoren ook allen die hem lief hebben en die door hem tot God, met God verzoend zijn, ook veranderd te worden naar zijn beeld, dat zij ook in heiligheid wandelen. En dat heeft te maken met alles van ons dagelijks leven. Met ons handel en wandel, wat we met ons tijd doen, wat we met ons leven doen, wat we met ons geld doen, de prioriteiten die we stellen wat tijd betreft, de prioriteiten in ons gezin, de prioriteiten tussen werk en de dienst van de Heere. Het heeft te maken met hoe we onze vrije tijd besteden, hoe we leven, of we de geest bedroeven of niet. Of we hem zoeken welgevallig te zijn of niet. Het is heel diep, het is heel concreet. Het heeft te maken met ons spreken, het heeft te maken met onze houding. Het heeft te maken, dat hebben we gelezen, met onze innerlijke houding. Zelfs in ons hart, onze broeder haten, daar waarschuwt de Heere tegen hier. Heel concreet, niet alleen een uiterlijke daden, maar ook een innerlijke houding. Wees heilig, want ik ben heilig, is een goddelijke eis. En daarin zien we de schoonheid van de dienst van God. Daarin zien we hoe echt de dienst van God is. Hoe diep de Heere ingrijpt in de totaliteit van het leven van een mensenkind. En dat maakt zijn dienst ook zo heerlijk, dat hij overal zijn licht laat schijnen. In heel ons leven, in alle kamers van ons huis. En wanneer u nou vanmorgen aan het avondmaal bent geweest, en u mocht schuilen achter dat zoenoffer van Christus. Dan komt tot u de oproep, nu, om heilig te wandelen. Dus de verontreiniging in ons hart, dat van de wereld komt, weg te doen. Moet ons gebed zijn, wat wilt ge dat ik doen zal? Verenig mijn hart tot de vreze van uw naam. Wanneer u de Heere kent als uw zaligmaker in uw leven en wanneer u in oprechtheid een gast was aan de tafel van morgen, dan is er veel gebeurd in uw leven. Dan is God in uw leven gekomen. En hij heeft u opgetrokken uit de modderige kuil. En dan heeft hij u teruggehaald van een vreselijke dwaalweg, waarin u bezig was om hard te lopen naar de afgrond toe. Dan heeft hij u gered van de verwoesting en van het verderf. Hij kwam met zijn heilige evangelie in uw leven. En dan bent u hem toch alles verschuldigd. Dan moet hij de hoogste plaats in uw leven hebben. En dan zou het diepe ondankbaarheid zijn om maar toch voor uzelf te leven. Wanneer hij in uw leven gekomen is, dan wil de Heere de hoogste prioriteit hebben. Hoe besteden we onze tijd? Zijn dienst in ons leven, welke prioriteit heeft dat? Zelfverloochening, kennen we dat? Zoeken we dat? Zoeken we in onze houding, hoe wordt God verheerlijkt? Door wat ik zeg en dat ik daarom soms maar beter kan zwijgen. Bidden we voortdurend om vervuld te worden met zijn heilige geest. Omdat zonder zijn geest in ons kunnen wij niets doen. Bidden we om de vrucht van de geest in ons leven. O, besef toch het voorrecht. Wanneer de Heer Jezus werkelijkheid voor u geworden is. Dat u nu mag leven voor hem. Dat uw leven verborgen is in Christus bij God. En wanneer hij uw borg geworden is, ook al zou u uit dit leven weggenomen worden, dan zult u leven bij hem. Wat een voorrecht. Hoe noodzakelijk is het dan toch om uw hart voor hem neer te leggen. Dat hij in u zou leven. En hoe nodig uzelf te verootmoedigen, omdat zoveel kwaad nog in ons hart aanwezig is. Wanneer Paulus moest zeggen, ik ellendig mens, het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Hoe moet dan u, wanneer u deze borg kent in uw leven, dat Paulus ook nazegt. En dan zegt de psalmdichter in 26, beproef vrij van omhoog, mijn hart dat voor uw oog al wetende steeds open lag. Doorzoek mij, toets mijn gangen, doorgrond al mijn verlangen en stel mijn oogmerk in de dag, stel mijn doel in de dag. Gaat het om mezelf, gaat het om mijn eigen naam, gaat het om mijn eigen eer en dat ik maar vooruit kan komen en dat ik gezien word, of gaat het om u? En alles wat van ons is, dat moet eraan, niet onze naam. Niet onze eer, niet onze plaats, niet onze positie, maar hij, hem, de Heere. En dat zal een voortdurende strijd zijn. Een strijd die nooit opgegeven mag worden. Een strijd die u ook niet mag verliezen. En dan mag u denken aan die biddende hoge priester in de hemel. Dan mag u door hem tot God gaan. Heere, heilig mij tot uw dienst. En dan mag u weer terugdenken aan de grote verzoendag. En dat als gevolg van die verzoendag er vrijheid was. Het is ook heel frappant, daar gaan we nog niet verder op in. Maar u weet dat eens in de 49 jaar onder Israël was er wat ze noemden het jubeljaar. Het jaar waarop alle slaven vrijheid ontvingen. Het was een jaar van vrijheid en dat begon altijd gelijk na de Yom Kippur. De grote verzoendag. Want de grote verzoendag leidt tot de vrijheid van de kinderen Gods. Hoe heerlijk dat God breekt die banden van slavernij. Dat zijn geest alles nieuw maakt in zijn leven. Om hem te leren lief te hebben boven alles. Zo komt er een verlangen om voor hem te leven. En wanneer de vromen uit het Oude Testament die nog in de schaduwen leefden. Wanneer zij heilig moesten zijn. Ach, wanneer u een gast aan het avondmaal was, door de Heere tot de dis geleid. En wanneer u nu niet in de schaduwen leeft, maar in het volle licht van Gods openbaring. Hoe rust dan toch op u ook die noodzaak om voor God te leven. En dat mag u doen in die rust. De rust die Christus verdiend heeft. Die vrijheid die Christus verdiend heeft. Vanuit de grote verzoendag kwam er rust, kwam er vrijheid. En zo mag er zijn in uw leven. Niet als een juk, maar in de ruimte, in de vrijheid, in de overgave. En zo wordt de hoogheid en de verheffing en de hoogmoed van het hart verbroken. En zo leert u, u die de Heere vreest, u leert zo de Heere toegewijd te zijn. Ach, laat het dan ook alle verwachting mogen zijn van Christus. Geen enkel verwachting van uzelf. Geen verwachting, nu zal ik mijn best doen. Nee, niets van ons. Hij is uw meester geworden. Hij geeft de kracht om uzelf te verloochenen. Hij geeft u kracht om zijn eer op het oog te hebben. En hij schenkt genade voor genade uit zijn volheid. Hij zal u dragen al de dagen. Hij zal u leren in uw concreet bestaan te leven voor hem. Al wat u ontbreekt, schenkt hij u. Mild en overvloedig. Maar nu zijn er ook hen binnen de gemeente van Christus die alleen uiterlijk, formeel aan hem verbonden zijn. En hun harten zijn ver van hem. De Heer Jezus spreekt ook dat er zijn die een gedaante van Gods zaligheid hebben, maar die de kracht daarvan verloochenen. En dan kan een mens heel makkelijk met zijn mond belijden dat de Heere God zijn zaligmaker is. Maar wanneer u een slordig leven hebt en wanneer u geen zelfverloochening hebt voor de Heere en u nog bezig bent u zelf te zoeken, dan pleegt u verraad aan de zaak van de Heere Jezus. Dan hoort u bij hen die de naam hebben dat zij leven, maar ze zijn nog dood. En zo kan het de mens ook nog zelfs aan het heiligavondmaal geweest zijn. Maar dat uw hart toch niet recht is voor God. Dat u nog steeds voor uzelf leeft. En de overgave aan Christus ontbreekt. Het is mogelijk om over de heiligheid te spreken. Het is mogelijk om de heiligheid aan te bevelen. En er toch zelf geen deel aan te hebben. En daarom moet ook een dienst van nabetrachting ons leiden tot zelfonderzoek. Hoe is dan onze houding? Wat kunnen anderen van ons zeggen? Waaruit blijkt het in uw leven dat de Heere dierbaar is? Waar is de grootste strijd in uw leven? Is het om uw inkomen te garanderen? Is uw grootste strijd om vooruit te komen in deze wereld? Of is uw grootste strijd, hoe zal ik verlost worden van mijn verdorvenheid die in me is? Bij dat laatste werkt Gods geest. Bij zijn ontdekkend licht laat hij zien dat we van nature onheilig zijn. En de tere omgang met God laat nog zien hoe ver we nog bij hem vandaan zijn. Denk maar aan de profeet Jesaja, een godvrezende man. En vanuit de Joodse overlevering wordt ook gezegd dat hij een martelaar geworden is. Een godvrezende man. Maar wanneer hij de heiligheid des Heren ziet in Jesaja 6, dan moet hij zeggen, wee mij, want ik verga. Terwijl ik een man van onreine lippen ben. En ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Maar wanneer uw verdorvenheid niet uw grootste probleem geworden is. Dan laat dat zien dat u die tere omgang met God niet kent. En wanneer u geen honger en dorst naar de gerechtigheid hebt. En geen brandend verlangen om te leven naar zijn wil. Dan laat dat zien dat u nog een vreemdeling bent. Van Christus en van zijn verzoening. Besef toch dat hij leeft. Dat zijn bloed genoeg is. Dat zijn geest krachtig is om ook in uw hart te werken. Buig dan toch de knieën en belijd toch met het licht wat u ontvangen hebt, hoe onheilig u bent. En belijd dat u hem alleen nodig hebt. En roep het uit tot de levende God vanuit deze nood, vanuit deze dag der benauwdheid. Hij zal u redden. Hij leeft. Altijd om te horen naar ellendigen die het leven bij zichzelf niet hebben, die zichzelf moeten aanklagen. Hij zegt het toch, komt herwaarts tot mij, u die vermoeid zijt, u die genoeg hebt van een ellendig leven zonder hem, u die genoeg hebt van de last van een zelfzuchtig bestaan, u die er genoeg van hebt om alleen maar voor uw kleine, miserige ik te leven. En u zegt, Heere, verlos me, verander me. Wanneer die last u te zwaar wordt, weet, hij leeft altijd om naar zo'n gebed te horen. Maar het kan ook zijn dat u niet aan het avondmaal geweest bent, omdat u er gewoon van uitgaat dat u buiten Christus bent. En u vindt het eigenlijk, ja, voor u gewoon. U bent er ook gelaten onder. U gaat er gewoon vanuit, het avondmaal, dat is niet voor mij. Maar besef wat dat betekent als u echt geen deel hebt aan Christus. Wat het betekent om buiten hem te moeten leven. Dan bent u nog onder de toren van God. Een mens kan heel gemakkelijk voortleven zonder God. En dan tegelijkertijd zichzelf maar wat valse rust aanpraten door te zeggen, het valt nog wel mee en het zal heus nog wel goed komen. En ik kan heus niet indenken dat ik straks verloren zal gaan. En zo rusten ook mensen, ook in de kerk, op een rustbank van gelatenheid en van een zekere valse rust. Maar besef dat onze God een verterend vuur is. Er is een scheidslijn. En het is een scherpe scheidslijn. Twee in één bed, zegt de Heere. En dan kan het zijn dat de ene aangenomen en de ander verworpen wordt. En waar gaat het nu om? Het gaat om Christus in u. Daar gaat het om. Dat uw leven toegewijd wordt aan Hem. Het leven is ernstig. Er moet een levende, liefdevolle geloofsband zijn. Gewerkt door de Heilige Geest tussen een mens en Christus. En zonder die band gaat de mens eeuwig verloren. Maar hij zegt dat er een geopende deur is. Ik ben de deur. Ik ben de weg. Christus heeft de verzoening volbracht. Hoe verschrikkelijk om te blijven staan. Om maar onszelf daarbij weg te houden. En te zeggen, ik kan het niet en ik heb het niet. Het was niets. Het wordt ook niets. Dat is niet de taal van het geloof. Maar van het ongeloof. Zegt u dan maar voor zijn aangezicht. Inderdaad, Heere, ik ben niets. En ik heb niet. En ik deug niet. En ik wil niet. Zegt u het maar allemaal voor hem, dat u failliet bent. Maar zegt u maar, u hebt alles. U bent een gewillige God. U bent een barmhartige God. U weende over Jeruzalem. En u bent tot mij gekomen, mijn leven lang. En ik heb er altijd aan voorbij geleefd. O God, wees mij, de zondaar, genadig. Wil vanuit die hoge hemel op mij neerzien. Vanuit die geopende deur. Vanuit dat volbrachte verzoeningswerk. Beleid zo uw leven voor hem. Ook al lijkt het voor u onmogelijk om ooit verhoord te worden. En al lijkt het voor u onmogelijk om ooit zalig te worden. Toch wordt het door die God u aangezegd. Wend u tot mij. Alle gij einden der aarde en wordt behouden. Maar rust niet op wat vage valse rust. Want dan bedriegt u uzelf. Want de eeuwigheid duurt lang. Hoe besteedt u uw leven? Het kan ook zomaar afgesneden zijn. In de kerkenraad spraken we vanmorgen over een jonge vrouw in Dordrecht die op haar fiets reed. En er gebeurde wat en ze viel. Ze overleed en afgelopen zaterdag was daar de begrafenis in de christelijke gereformeerde kerk. En iemand anders op ons dorp die een bericht kreeg, het is niet goed en met een maand weg. Ik weet ook alle omstandigheden niet precies. Maar het leven is toch kort. En ik heb u toch verteld, niet van die dominee die, ik meen dat ik u dat gezegd heb, die maar na een begrafenis ging fietsen in Canada en kwam niet meer terug. Een man jonger dan ik ben. Het leven kan zomaar afgesneden zijn. En dan, dan wordt het wel eeuwigheid. En dan zal het een eeuwig wel zijn of een eeuwig wee. En daarom gaat het erom dat wij nu in Christus geborgen zijn. En buig maar diep voor hem, dat hij uw leven zal doorlichten. En houd aan met zijn woord, daarin spreekt God tot u. En hij werkt in het hart van een mens op een ander niveau dan wij ervaren vaak. Dieper, hartgrondiger. Terwijl voor uw beleving alles maar dor is en leeg. Maar toch kunt u niet ophouden met bidden. Omdat de Heere toch tegelijkertijd aan het werk is. Zoals Augustinus het eens zei, terwijl ik aan het bidden was om de geest, begon ik te bidden door de geest. Word niet wanhopig. Hij leeft. Hij kent u. En als nou u niet aan het avondmaal geweest bent en uw hart bloedt en u dorstte naar hem, ook vanmorgen. Misschien had u het er moeilijk mee in de afgelopen week, maar u durfde niet. En u bent inwendig verscheurd. Wat moet u dan doen nu? Let dan op onze tekst, de Heere zo heilig. En hij heeft de gerechtigheid zo lief, dat hij een volkomen verzoening gegeven heeft voor de zonden. En hij is nu in de hemel. Hij wil ook uw voorspraak zijn. Hij kan u volkomen uitkomst geven. Zie op hem. Hij verwijt u niet. Hij leidt u. En hij werkt onwederstandelijk. Hij heeft geen behagen in uw dood. Maar daarin dat u zich zou bekeren en dat u tot hem u zou wenden. En dan mag u pleiten op dat machtige pleitgrond. Het volbrachte verzoeningswerk van Christus. En daarom kunt u ook en daarom moet u ook zalig worden. Amen. Zingen wij Psalm 26, het tweede en het derde vers. 26, 2 en 3. bidden en danken. Heilige Heere, u die te verheerlijken zijt en te loven zijt. Gij die God zijt, te prijzen boven alles. We zeggen uw grote naam, dank. Dat u ons hebt gedragen en ook verdragen in deze dienst. Dat u ook uw dienaar kracht gaf te spreken, al was het met menselijk tekort en gebrek. Maar Heere, wilt u uw woord, dat toch de waarheid is, toepassen aan onze harten. Wilt u de naprediker op dit woord zijn. En geef ons genade om heilig te wandelen, omdat u de Heere heilig bent. Wilt u licht geven over ons persoonlijk leven, hoe wij voor u leven. Wil ons ontdekken wanneer er geen zaligmakende genade is. Wilt u ook licht werpen op uw eigen werk in ons leven. Opdat zij die nog in het donker zijn en het licht van uw genade bij zichzelf niet kunnen opmerken, dat zij tot hun grote blijdschap mogen zien dat u hun borg bent en hun zaligmaker. Heere, wil zo over de gemeente waken en wil zo de vrucht op het avondmaal geven. Van een wandel van toewijding aan u. Heere, geef dat we zo de gemeente lief hebben, de kerk lief hebben, uw volk lief hebben, uw dag lief hebben, uw woord en uw naam eren. Geef zo, Heere, dat we ons houden aan uw geboden, dat we niet luisteren naar de wereld, die allerlei afwijkingen van uw gebod en van uw woord en van uw wet leert. Maar geef wij dat wij de meerderheid in het kwade niet zullen volgen. Heere God, geef dat we een afgezonderd volk mogen zijn. U toegewijd, afgezonderd van de wereld. Heere, zegen ons. Tot eer en lof van uw naam, gedenk ons deze week met de catechisaties, met verenigingsleven, de kerkenraad, de reformatieherdenkingen. Heere, wil in ons midden zijn, onze gezegende week geven. Bewaar ons voor een onvoorbereid sterven en hoor ons om Jezus wil. Amen. Zingen we Psalm 27. Het zevende vers. Thank you. gaat met u heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.